Gemeentevooraf een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie en aanstaande zondag zal de collecte voor de kerkelijke kassen zijn. Dan vergadert aanstaande dinsdagavond, zo de heren wil, de kerkenraad. Vanavond hoopt u voor te gaan student EGAS. En dan vindt de eerste afkondiging plaats van de kandidaatstelling voor ambtsdragers in de aanstaande vacature van broeder Kiewiet. Heeft de kerkenraad kandidaat gesteld de broeders M. Talen, Berkenhof en D. Vroegendewij, Korteweegje, Sommelsdijk. En broeder Kooijman is als diaken aftredend de vacature van broeder Kooijman te vervullen. Heeft de kerkenraad gekandideerd broeder M. Butt en de Berkenhof en broeder Kooijman die dus herkiesbaar is. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 28, het vijfde en het zesde vers. Geloofd zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. 5 en 6 van Psalm 28. Gemeente, wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 17, de versen 1 tot en met 13. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En ziet, een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide, staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende, zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weer oprichten, maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is. En ze hebben hem niet gekend, doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze gewild hebben. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord. Maar wij willen ook voorbeden doen. Voorbeden voor zuster Den Hoed, die in de afgelopen week onverwacht in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam moest worden opgenomen. En die, zoals het er nu uitziet, hoogstwaarschijnlijk in deze week een operatie aan haar hoofd moet ondergaan. Dan willen we ook bidden voor zuster Van der Kooi, die morgen een behandeling in het ziekenhuis in Dirksland zal ondergaan. We willen de Heere ook bidden voor het zoontje van de familie Sonneveld, dat toen zij bij de ouders van Nanja verbleven op Urk plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis in Emmeloord en daar voorlopig ook wel zal moeten blijven. Dan willen we ook de familie Valerius aan de Heere opdragen en zuster Vogelaar, die in de afgelopen week een broer, zwager hebben verloren, plotseling aan de dood. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, we zien op tot u die in de hemel woont. En we willen u ootmoedigen om uw onmisbare zegen bidden als we vanmorgen rondom uw woord bij elkaar mogen zijn. Als u door dat woord weer tot ons komt. En als u onze aandacht vraagt voor de belangrijkste, de meest wezenlijke dingen in een mensenleven. En daar gaat het immers om in uw woord, Heere. U komt met dat woord niet alleen maar spreken en zelfs niet in de eerste plaats spreken over onze aardse aangelegenheden. Al vinden we die ook terug in de schrift en al wordt ons ook in uw woord erop gewezen dat we in die dingen geheel van u afhankelijk zijn en dat we ook met die noden tot u mogen komen. Maar u wijst er ons geheel bijzonder op, Heere, dat onze ziel gered moet worden. Dat we weer verzoend moeten zijn met u. Met de God tegen wie we gezondigd hebben. U wijst er heel bijzonder op, Heere, dat u daar een weg voor geopend hebt en een middelaar voor gegeven hebt. En dat we in hem moeten leren geloven en in hem gevonden moeten worden. Jezus en Jezus alleen. Heren, dat is ook de boodschap die vanmorgen tot ons komt. Maar wij moeten u belijden, daar is geen plaats voor. Zeker niet bij een natuurlijk mens. Maar ook, en dat moet ook gezegd worden bij degene die u hebben leren vrezen, moet voor deze waarheid, zoals voor alles van de waarheid, toch ook eerst weer en steeds opnieuw plaats gemaakt worden. Wat kunnen we onze eigen gedachten volgen, ook ten aanzien van de zaligheid van onze zielen? Wat kunnen we allerlei vooronderstellingen hebben en allerlei ideeën? En wat moet een mens inderdaad ook afleren om op zichzelf te vertrouwen en van zijn eigen gerechtigheden nog iets te verwachten? Wat moeten wij toch leren, o God, door uw Heilige Geest, om die zaligmaker Jezus Christus nodig te hebben en ook om in hem alles te vinden voor tijd en eeuwigheid? Wilt u door uw Heilige Geest plaats voor hem maken en meer voor hem plaats maken, opdat hij alleen zal overblijven en opdat wij in hem ook echt alles mogen zoeken en vinden voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Zegen uw woord, Heere, als we vanmorgen bij dat evangelie stilstaan. We hebben al eerder met elkaar mogen luisteren naar de boodschap zoals die tot ons komt in dat gedeelte van uw woord waarin het over de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg ging, hoe dat zich toedroeg en hoe de discipelen daar waren en hoe gij, o Heere Jezus Christus, daar hebt gesproken over uw uitgang die ge te Jeruzalem zoudt volbrengen en hoe daar vanuit de hoogwaardige heerlijkheid een stem geklonken heeft die het in de oren van de discipelen en via het geschreven woord ook in onze oren zei: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Als we vanmorgen nogmaals bij dat gedeelte uit de Heilige Schrift willen stilstaan, wilt u ons dan ook nu met uw genade verrijken en het werk van uw Heilige Geest onder ons openbaar maken. En geef dat we het verstaan mogen, Heere, wat u in dit uur in deze boodschap tot ons hebt te zeggen. Laten we zo mogen luisteren dat we ervaren dat de wet van het Koninkrijk der Hemelen deze is. Het geloof is uit het gehoor. Heere, zal er geloof zijn en zal er geloofsbeoefening zijn, dan kan dat nooit buiten het luisteren, buiten het horen om. Geef ons te horen, geef ons te verstaan. Open onze oorpoort. Laat uw geest het ook binnendragen in ons hart. En laat er zo in de weg van het luisteren met aandacht en geconcentreerd en onder beslag van uw woord, laat er zo mogen zijn het gelovig antwoorden. Heere, wij bidden u om uw zegen. Onverdiend zou die zijn. Maar gij wilt toch aan mensen die alles verbeurd hebben, toch uw zegen uit vrije genade schenken. En dan kan het ook alleen als u het uit genade geeft. Als u het uit genade om redenen uit uzelf doet. Als u naar redenen in ons zoekt, Heere, is het een verloren zaak. Maar zoek dan ook niet in ons naar waardigheid of verdiensten. Wij kunnen u ook niets aanbieden, Heere. Als we tot u komen, zijn onze handen leeg. En niet alleen omdat we zo afhankelijk zijn, maar omdat we alles wat goed zou kunnen zijn ook nog verzondigd hebben. En zo zijn wij helemaal op u aangewezen, o God. Wij vragen u dan, gedenk ons. Gedenk ons ook als er vanmorgen in het midden der gemeente een kind gedoopt mag worden. U hebt dat kind geschapen, Heere. De ouders werden verblijd door uw daad daarin. Geef dat dit kind nu ook in gezondheid mag groot worden. Geef dat het ontvangen mag, het nieuwe leven. Het leven dat uit u is. Niet alleen maar dat natuurlijke leven waar het nu deel aan heeft, hoe rijk die zegen ook mag wezen, maar dat nieuwe leven, Heere, door de wedergeboorte. Daar kunnen de ouders uiteindelijk ook geen bijdrage aan leveren. Wie wel? Dat is uw werk en het uwe alleen. Maar laten de ouders van u wel genade ontvangen, Heere, om hun kind in de dingen die met deze geestelijke zaken verband houden voor te gaan en te onderwijzen. En geef dat uw geest in dat kind mag regeren. En ook in de andere kinderen. Heren, we denken bijzonder ook aan Reinder, die hier vanmorgen in een rolstoel in de kerk moet zitten, omdat hij door een ongeluk op straat zijn been brak. U hebt het verder nog wel gemaakt. U hebt zijn leven gespaard. Geef hem verder ook wat hij nodig heeft. En laat hij mogen opknappen. En laat hij mogen beter worden en straks weer alles kunnen doen wat nodig is. Heren, en dan willen we tegelijkertijd ook bidden voor anderen in het midden der gemeente die ziek zijn. Dat kindje van de familie Zonneveld dat nu alweer in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, wil dat leven sparen. En wilt u uitkomst geven. En wilt u genadig herstel schenken. En laat dit leven, dit jonge, broze leven toch onder uw hand veilig zijn. Denk aan de ouders in de weg van beproeving. En zegen ze en bind ze aan uw genadetroon om in afhankelijkheid alles voor zichzelf en voor dit kind bij u de Heere te zoeken. Denk ook aan zuster Den Hoed die in ernstige omstandigheden in het ziekenhuis moest worden opgenomen, zo heel plotseling. Maar Heere, u hebt haar leven ook nog willen sparen. Al zal de weg die ze gaan moet nog een moeilijke weg worden, zeker ook als er een operatie zal moeten plaatsvinden met alle risico's daaraan verbonden. Ja, zo spreken wij dan menselijk. Maar Heere, u bent op de hoogte van haar omstandigheden en u weet ook wat nodig voor haar is. Wilt u haar ook onder uw vleugelen dekken en wilt u geven dat ze ervaren mag dat u aan haar denkt? En wilt u het dan wel maken bij alle behandelingen die ze moet ondergaan en bij alle ingrepen die eventueel moeten plaatsvinden. Geef dat de uitkomst zo mag zijn dat haar familie en zij zich met hen mag verblijden in uw daden. En laat het ook alles nog tot zegen voor haar ziel mogen zijn. We bidden u ook voor zuster Van der Kooi, die morgen een behandeling moet ondergaan in een ander ziekenhuis. Gaat u ook met haar mee, Heere, en wilt u het ook met haar nog wel maken en haar uw gunst en uw genade nog bewijzen. En dan dragen we ook anderen aan u op, die we elkaar niet bij namen noemden, maar die ook een weg van beproeving en van zorg en van moeite moeten gaan. U weet van al die dingen af. Laat u niet onbetuigd, Heere. Geef dat de nood aan u mag verbinden en dat de zorgen tot u mogen uitdrijven, opdat het ervaren mag worden dat u een helper en een toevlucht zijt. Geef dat ook te ervaren aan de rouwdragenden in ons midden, ook aan die families die in de afgelopen week zo plotseling in rouw gedompeld zijn. Heren, we dragen ze aan u op en we willen ze u van harte aanbevelen met de bede dat u hen sterken en troosten en helpen wilt in het verwerken van het verlies en in het dragen van het verdriet. Heren, laten die dingen toch ook roepstemmen zijn die we niet naast ons neerleggen, maar waar we mee werkzaam zijn. U spreekt ook op deze wijze tot de mens. Laat dat ook verstaan worden, o God. Zo dragen we alle noden en alle zorgen in het midden der gemeente aan u de Heere op. Heere, wilt u naar ons horen en wilt u in gunst aan ons denken, aan een ieder van ons, nadat u onze noden heel persoonlijk kent en weet. Genadige ontfermer, zegen ons. We kunnen het u niet vragen omdat we het waard zijn. We moeten, als we tot u naderen vanmorgen, ook belijden dat we gezondigd hebben en dat we door onze zonden alle zegeningen verbeurd hebben. En toch, o Heere, en toch ondanks onze zonden, wees nog met ontferming over ons bewogen en bezoek ons met uw heil. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan eerst luisteren naar het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Daarom heeft God voorbaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testamenten in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder Arissen? U staat hier voor de vierde keer, dat de Heere u nu al voor de vierde keer een kind heeft willen toevertrouwen. En elke keer hebt u hetzelfde beloofd. Elke keer heeft God van zijn kant ook hetzelfde beloofd. En dat is nog eerder dan uw belofte. Want dat is in feite toch het meest wezenlijke in de doop. De Heere komt met zijn woord. De Heere komt met zijn beloften. En als hij dat doet, dan mag hij van ouders toch in ieder geval ook een antwoord vragen. Zijn belofte, uitgaande naar dit kind, zoals ook aan al naar uw vorige kinderen, dat hij een genade God is, dat hij zondaren zalig maakt, dat hij ook uw kinderen het heil aanbiedt, dat hij ook tot uw kinderen zegt dat zij bij hem mogen komen. En dat hij daarin tegelijkertijd ook tegen u als ouders zegt wat de Heere Jezus een keer in de rondwandeling op aarde gezegd heeft: laat de kinderkens tot mij komen. Hij meent het. En we kunnen hem ook aan zijn woord houden. Hij is de betrouwbare en de waarachtige God. En daarom zijn zijn beloften ja en amen. En daarom staat het ook allemaal zo vast. En daarom is God de God ook die ons vertrouwen waard is. Daarnaast zijn daar onze beloften. En onze beloften zijn totaal anders van aard. God is de God die niet liegen kan. Wij mensen zijn van nature uit de vader der leugenen. Gods beloften zijn waarachtig en getrouw. Onze beloften, we moeten nog maar zien wat daarvan komt. En wat zijn er veel beloften gedaan in de loop van de jaren. En ieder die zichzelf een beetje leert kennen en die zijn eigen beloften een keer nagaat, die weet dat er van vervulling lang niet altijd sprake was. Omdat we het niet konden. Omdat we het niet wilden soms. Omdat we het wel beloofden, maar omdat we het niet deden. En toch, hoewel een mens zodanig is, hoewel God weet dat de mens van zichzelf uit zijn beloften, zijn heilige eden, niet waar zal maken, toch vraagt hij zo'n belofte van ons. En toch zijn we eraan gebonden. Laat het u gedurig voor de aandacht staan. Dit moment, zo goed als ook die vorige momenten, de eerste drie keren, dat u ja gezegd hebt. Laat het u gedurig voor de aandacht staan, dat u beloofd hebt om uw kind, uw kinderen, in de vreze des Heren te onderwijzen, ze daarin voor te gaan. En laat uw eigen onmacht, om dat waar te maken, u ook gedurig tot de Heren uitdrijven, om van hem wat we noemen getrouwmakende genade te ontvangen. Om getrouw hem te zoeken, om getrouw hem ook voor uw kinderen te zoeken. Om getrouw het heil dat de Heere geopenbaard heeft voor uzelf te zoeken. En getrouw ook datzelfde heil dat in het bloed van Christus afgebeeld is voor uw kinderen te zoeken. God geve u zo zijn geest. Hij werke in uw harten en in die van uw kinderen, opdat zijn beloften vervuld mogen worden en zijn heil mag worden beleefd. En dat wensen we u van harte toe. Gemeente, wij gaan zingen na de bediening van de heilige doop het vijfde vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Adriana Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wel de heilige doop nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 103e psalm. Psalm 103. En daarvan de versen 4 en 5. 103, vers 4 en 5. Intussen krijgt u gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Thank you. Gemeente, tot nog toe hebben we bij het overdenken van de geschiedenis van de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg steeds ons uitgangspunt genomen in het 9e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas, omdat tot op dit moment de beschrijving die we daarover bij Lucas vinden het uitvoerigste is geweest. Maar bij dat onderdeel dat we vanmorgen willen gaan overdenken is Lucas heel erg beknopt. En daar is Matthäus uitvoeriger en vandaar dat wij vanmorgen onze tekst vinden in het 17e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. En daarvan de versen 6 tot en met 8. 6 tot en met 8 van Matthäus 17. En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. Wat er op de berg der verheerlijking gebeurd is, heeft op de discipelen, zoals wij vanmorgen uit het woord van God horen, diepe indruk gemaakt. We hebben op die discipelen tot nog toe niet zoveel gelet. We hebben ook nog niet zoveel van hen gehoord, behalve dat ze mee mochten die berg op. En dan die ene keer dat Petrus dat voorstel deed om daar drie tabernakelen te maken. Eén voor Jezus, één voor Mozes, één voor Elia. Maar voor de rest zijn de discipelen wat op de achtergrond gebleven in het gedeelte van de geschiedenis zoals we die tot nog toe hebben gelezen. Dat wordt bij de tekst van vanmorgen anders. Dan wordt heel speciaal ook onze aandacht voor hen gevraagd, op hen gevestigd. En dan zien wij dat ze diep onder de indruk zijn geweest van wat daar op de berg der verheerlijking heeft plaatsgevonden. De verheerlijking zelf, zoals Matthäus die ons beschrijft, dat hij veranderd werd van gedaante, dat zijn aangezicht blonk gelijk de zon. Kunt u het zich voorstellen? Zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. Dat is nog duidelijker, nog scherper gezegd dan wanneer er gestaan zou hebben dat zijn klederen wit gelijk sneeuw geworden waren. Wit gelijk het licht. En toen de komst van Mozes en Elia, die twee uit de hemel die met de Heer Jezus kwamen samenspreken over zijn naderend lijden en sterven, zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En toen die stem uit de hemel, de Vader gaf getuigenis aan zijn Zoon: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Hoe reageren de discipelen daarop? De discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. Dat zal ook wel samenhangen met wat er in vers 5 staat, dat er een luchtige wolk kwam. En dat die wolk hen overschaduwde. Met hen worden daar de Heer Jezus, Mozes en Elia bedoeld. En die wolk heeft ongetwijfeld verband met de wolk waar je zo vaak van leest in het Oude Testament. De heerlijkheid des Heren die in die wolk geopenbaard werd, de Shechina. Die er was toen de tabernakel ingewijd werd. Die er was toen de tempel in gebruik genomen werd. En de majesteit die uit die wolk sprak, was van die aard dat de priesters niet eens konden staande blijven om hun dienstwerk in het heiligdom te verrichten. Waar spreekt die wolk van? Waar spreekt ook deze wolk van? Van Gods tegenwoordigheid. Gods aanwezigheid. En daar kan een mens niet bij overeind blijven. Dan is de enige plaats die de mens in kan nemen een plaats in het stof. En dan zie je wat er bij de discipelen gebeurt. Ze werden zeer bevreesd. Is dat nou echt nodig? Is dat nou echt nodig als het hier om Petrus en Jacobus en Johannes gaat? Drie discipelen. En niet zomaar de eerste, de beste discipelen. Je zou kunnen zeggen dat waren de meest intieme discipelen van de Heer Jezus. Vrezen zij ook? Ja, we lezen zoiets toch wel meer in de schrift. We lezen dat bij Jesaja, als hij tot profeet geroepen wordt en als hij in dat roepingsvisioen de Heere ziet op zijn hoge en verheven troon. Jesaja roept het uit, wee mij, want ik verga. We lezen het van Abraham, als de Heere hem verschijnt, ziet u maar in het 15e hoofdstuk van het boek Genesis, dat een diepe vrees op Abraham valt als God hem verschijnt, als God daar tussen de stukken doorgaat, zoals we dat daar beschreven vinden. Ja, het gebeurt vaker. De schrift vertelt het ons, dat als de mens in aanraking komt met God, met Gods aanwezigheid, met zijn majesteit, met zijn heerlijkheid, dat die mens op zijn aangezicht valt. En daarin onderwijst de Heere ons dat, ja, dat er inderdaad diepe eerbied vereist is aan onze kant tegenover hem. Diepe eerbied. Waarom zou Mozes de schoenen van zijn voeten hebben moeten afdoen daar bij de brandende braamstruik? Waarom zou Jozua hetzelfde bevel gekregen hebben toen de vorst van het Heer des Heren aan hem verscheen daar buiten Jericho? Trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig, omdat God daar is. Waarom is er dan die reden om zo te vrezen, zo voor God in het stof te buigen? Er zijn minstens twee redenen voor aan te geven. De eerste ligt in God zelf. Hij is zo groot in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid, dat al weet de mens lang niet alles van die majesteit en die heerlijkheid af, en al kan hij het lang niet alles doorgronden en doorzien, er toch zoveel van God uitgaat, dat de mens daar diep van onder de indruk komt. Bij een ontmoeting met de Heere, dat is nog zo. Bij een ontmoeting met de Heere gaat er zoveel van de majesteit van God uit, dat de mens het gevoelt. Dat kan hij ook niet verdragen. En de tweede reden waarom die verootmoediging en die diepe eerbied zo nodig is, ligt in de mens. Want wie is de mens? Wie zijn wij? Zwakke schepselen, daarmee is niet alles gezegd, al is dat natuurlijk ook waar. Zwakke schepselen, schepselen. En nog zwak ook. Maar er is meer van die schepselen te zeggen dan alleen maar dat ze zwak zijn. Jesaja zei, wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben. Die zwakke schepselen zijn ook nog zondige schepselen. En vooral als we ons dat bewust zijn, als door het werk van Gods geest het ook duidelijk geworden is in onze beleving dat we zondig zijn, dat we schuldig staan, dat we God misdaan hebben, dan vinden we des te meer reden om voor die hoge, heilige God te buigen. Wee mij. De heiligheid Gods en de zondigheid van de mens gaan toch niet samen, passen toch niet bij elkaar. Gemeente, laten wij vandaag de dag in deze oppervlakkige tijd alstublieft deze noties van het evangelie niet kwijtraken. Want er wordt al te familiair over God gesproken en gepreekt. En er wordt al te gemakkelijk gedacht dat het wel goed is tussen God en de mens. Maar deze dingen staan ook in de schrift. En dat zal juist de goddeloze aangrijpen in de dag van het oordeel, laat het woord van de Heere ons toch weten. Wie kan de dag van zijn toekomst verdragen? Wie zal bestaan als hij verschijnt, als Christus met vlammend zwaard wraak komt nemen, zoals Paulus aan de Thessalonicenzen schrijft? hoe verschrikt zullen dan alle goddelozen der aarde wezen. Dan zal begrepen worden wat het betekent om zondaar te zijn en niet voor een heilig God te kunnen bestaan. Dan zal begrepen worden wat het betekent als we ons leven lang onder het evangelie gezeten hebben, maar als we het evangelie als het woord van God hebben versmaad. Dan zal beseft worden wat het betekent om onder de aanbieding van het heil in Christus geleefd te hebben. En toch voor die Christus en voor zijn zaligheid in ons leven geen plaats te hebben gehad. Wie uit ons midden zullen op die dag verschrikt voor zijn majesteit moeten verschijnen. En verschrikt de verheerlijkte Christus moeten aanschouwen. Wie zullen daar met knikkende knieën staan? Op dat moment zal een mens meer theologie leren dan hij er uit al de preken die hij tijdens zijn leven gehoord heeft geleerd heeft. Meer kennis van eigen zondigheid verkrijgen dan ooit op aarde gekend zal zijn. Meer kennis van Gods heiligheid. Wat een dag zal dat wezen. We houden er toch wel rekening mee dat die dag komt. U zegt, maar het ging hier niet om goddelozen. Het gaat hier om Petrus en zijn broer en de twee broers, de twee zonen van Zebedeus. Dat waren geen goddeloze mensen meer. Dat waren discipelen van de Heer Jezus. Ze waren Jezus gevolgd, ze hadden alles verlaten, ze zijn achter hem aangegaan. Dat waren kinderen Gods. Door de wedergeboorte tot een nieuw schepsel gemaakt. En die vallen ook op hun aangezicht. Die liggen daar ook in het stof. Waarom zij? Waarom zij ook? Wel, al zijn zij discipelen van Christus en al behoren ze tot de kring van de intimi, de meest intieme discipelen, dan nog is er zoveel zonde in hen overgebleven. Zoveel dwaasheid. Zoveel vleeselijkheid. Dan nog geven ze er blijk van dat ze veel dingen niet verstaan of helemaal verkeerd verstaan. Geven ze er blijk van dat Petrus bijvoorbeeld, dat ze de Heere in de weg staan. En zolang dat zo is, en zolang er nog zonden in ons overgebleven zijn, zullen ook Gods kinderen altijd weer reden hebben om zich diep voor de Heere te verootmoedigen. Ook deze drie, begrijpt u waarom ook zij op hun aangezicht vallen, als een wolk hen overschaduwt, en als de stem uit de hemel klinkt, en als de majesteit Gods neerdaalt op de berg der verheerlijking. Een mens is maar een mens, zeggen wij wel eens. Ook een kind van God is maar een mens. En hij mag nog zoveel van de genade van de Heere hebben verkregen. En nog zoveel van het werk van Christus hebben gezien en geproefd en doorleefd. En het mag door het werk van de Heilige Geest nog zo heerlijk aan zijn hart zijn toegepast en geheiligd. Maar we zijn nog in het vlees. In het lichaam des doods. En dat betekent dat we gedurig aanleiding hebben om onze eigen geringheid en onze eigen onwaardigheid weer te beleven. En om niet hoger te kijken en niet hoger te willen komen ook dan arme smekelingen aan de troon van Gods genade. Welgelukzalig staat er in het Spreukenboek. Welgelukzalig is de mens die te allen tijden die geduriglijk vreest. Dat hoort er toch bij. En toen kwam de Heer Jezus. Tot deze discipelen. Drie dingen worden er van de Heer Jezus gezegd in vers 7. Hij kwam, hij raakte ze aan en hij sprak. Eerst komt hij. Hij bij hen komende. Dus, ziet u het voor u? Zij liggen daar. Met hun aangezicht ter aarde, dat wil zeggen plat op de grond. Niet half overeind, plat op de grond, hun aangezicht ter aarde. Zo diep getroffen door de majesteit Gods. Zo diep onder de indruk van wij kunnen voor hem niet bestaan. Zo diep getroffen door hun eigen ongeschiktheid, plat op de grond. En dan komt Jezus naar hen toe. Hij wacht niet op hen. Hij wacht niet tot zij opstaan en tot hem zullen komen. Moest dat dan eigenlijk niet? Dat zij naar hem zouden gaan, dat zij tot hem zouden vluchten, met dat gevoel van onwaardigheid, met dat gevoel van schuldbesef. Ach, wat moet je nou van iemand verwachten die plat op zijn gezicht ligt? Moet je tegen zo iemand zeggen, jij moet eens wat meer op de Heere vertrouwen? Jij moet eens wat meer naar de Heere toe gaan, want de Heere vergeeft toch en de Heere weet toch wat van zijn maaksel is te wachten. En de Heere weet toch dat je voor hem niet bestaan kunt. Maar vertrouw nu maar op zijn beloften en vertrouw nu maar op zijn woord. Al zou je al die dingen als waarheden zeggen, ze hebben in zo'n geval geen effect. Dat helpt niet. Wat moet er gebeuren? Wat moet er gebeuren als een mens gans hulpeloos is? Wat moet er gebeuren als een mens onder de majesteit Gods neergedrukt is in het stof? Wat moet er gebeuren als een mens indrukken heeft van zijn eigen verdorvenheid en onwaardigheid en geschiktheid? Dan moet de Heere zelf komen. Dan moet de Heere zelf zo'n arm en ellendig zondaar opzoeken. Zij kunnen immers niets. Zij kunnen niet tot hem gaan. Weet u daarvan? Weet u daarvan dat we uitgewerkt waren en dat we niets meer konden? En dat we alleen maar konden wachten totdat hij kwam tot onze ziel? Dat is nodig. Hij moet komen. Hij moet spreken. Anders komt er niets van terecht. Het tweede wat van de Heere Jezus hier gezegd is, behalve dat hij tot hen kwam, dat is hij raakte hen aan. Dat moet u zich dan ook maar voorstellen. Zij liggen daar plat op de grond, alle drie. En dan komt hij. En dan staat hij daar niet recht overeind om hen vermanend toe te spreken. Maar dan bukt hij zich. Hij raakte hen aan. Hoe kan hij dat doen? Dat kan hij alleen maar doen als hij ook door zijn knieën heen gaat. En als hij zich neerbuigt en als hij bij hen knielt. En zo kan hij die plat op de grond liggende mensen aanraken. En zo kan hij door die aanraking aan hen betuigen en laten weten dat hij contact met hen zoekt. Zo heeft de Heere Jezus zo vaak gedaan. Zijn handen hebben wat mensen aangeraakt, tot melaatsen toe. Zodat hij ook nog door hun melaatsheid en door hun onreinheid mee verontreinigd werd. Wat heeft hij op deze manier met ellendigen, met stumpers, met zieken, met doden. Wat heeft hij op deze manier betoond dat hij van zijn kant contact zoekt. Hij wacht niet totdat de hand van de zondaar naar hem uitgestrekt is. Hij strekt zijn middelaarshand naar een verloren mens uit. En hij raakt ze aan. Hij toont begrip. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet waarom ze daar liggen. Hij weet van wat er in vers 6 staat. Zij werden zeer bevreesd. Hij weet wat hen neerdrukt. Hij weet wat hen zo ontsteld doet zijn. Hij kent hun zonden. Hij kent hun onmacht. Hij kent hun schuld. En hij beduidt, doordat hij ze aanraakt, dat hij in hun lot, in hun ellende deel wil nemen. Dat hij hun schuld wil overnemen. Dat hij de oorzaak van hun eeuwige honger en kommer op zich wil nemen. Dat hij de oorzaak van hun vrees van hen weg wil nemen. En zo raakt hij hen aan met zijn middelaarshand. Dat is ook niet onbekend in het leven van hen die de Heere vrezen. Natuurlijk op een andere manier, want Jezus is niet meer lichamelijk op aarde. En zoals de discipelen zijn hand hebben gevoeld, zo zal niemand hem meer voelen. Maar in geestelijke zin is het toch ook de hand des Heeren die een neergebogen zondaar opricht. In geestelijke zin wordt dat toch ook beleefd dat de Heere met zijn hand staande houdt. Hoe vaak lees je niet over de hand des Heren. Die rechterhand van de Heren die aan de ene kant door de haar daden de wereld doet beven. En die aan de andere kant Gods volk in stand houdt, vasthoudt, overeind houdt. Zodat ze niet omkomen. Wel, Gods kinderen kennen, gaan die hand van de Heren in hun leven leren kennen. Gaan ondervinden dat de Heere bij hen neerbuigt. En dat de Heere hen aanraakt. En dat de Heere deelneemt in hun ellende. Dat de Heere deelneemt in hun vrezen. Dat de Heere deelneemt in hun zorgen. Zo heeft David dat ondervonden. Hij spreekt daar niet over de hand van de Heere. Maar hij heeft het eigenlijk wel over een activiteit van de hand van de Heere. Ten dagen als ik riep, hebt gij mij gesterkt. Met kracht in mijn ziel. Gods hand gaf hem nieuwe krachten. En vanuit de Heere vloeiden die onzichtbare krachten in zijn ziel over, waardoor hij opgetild werd uit zijn neerslachtigheid, uit zijn moedeloosheid, waardoor hij nieuwe krachten ontving en waardoor hij een ander mens werd. Ziet u hoe gewillig de Heere is om neergebogenen op te zoeken? Ziet u hoe gewillig de Heere is om bij mensen die gans verslagen zijn, zijn hulp te bewijzen? En dan is er een derde ding wat ons van de Heere gezegd wordt. Hij kwam, hij raakte aan en hij zeide. Hij spreekt ze toe. En hij zegt twee dingen. Staat op en vreest niet. Weet u nog wat het laatste was dat gesproken was op de berg? Wat het laatste was wat de discipelen gehoord hebben? Het laatste geluid, de laatste stem die daar geklonken heeft en die nog naklinkt in de oren van deze discipelen. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En het eerste wat hij zegt. Daarna is, staat op en vreest niet. Vreest niet. En ze vrezen zozeer. En hij zegt, stop daarmee. Boodschap vol hoop, gesproken door hem van wie de Vader gezegd heeft, hoort hem. Luister naar hem. Want wat hij zegt, is zo waar. En dan zegt hij, in wie de Vader een welbehagen heeft, tegen deze discipelen, er is nu geen reden meer om te vrezen. En er is geen reden meer om langer in het stof te liggen. Sta op. En waarom is er geen reden meer om langer in het stof te liggen en geen reden meer om langer te vrezen? Omdat hij er is. En omdat hij ze aanraakt. U zegt, ze zijn toch zondaren, dat was toch de oorzaak waarom ze in het stof bogen, zeker. Maar de Heere Jezus is erbij. De Heere Jezus. De schuld overnemende borg. De plaatsvervanger. En hij heeft gesproken over zijn plaatsvervanging. Met Mozes en Elia, dat hebben ze toch ook gehoord, deze discipelen. Toen hij met die twee uit de hemel gesproken heeft over wat er gebeuren zou. Daar was geen plaats voor bij Petrus en bij de discipelen toen de Heere daar een week geleden over begon te spreken. Toen zei Petrus, Heere, praat u daar maar niet meer over. Dat zal u toch geenszins geschieden. En nu hebben ze daarna geluisterd dat Jezus er wel over sprak. Zei het dan niet met hen, maar met Mozes en Elia. Over het evangelie van de lijdende knecht des Heren. Over zijn offerande die hij zou gaan brengen. Over zijn bloed dat hij zou gaan vergieten. Over de plaatsvervanging, over het borgwerk. Over alles wat nodig was om zondaren van schuld te verlossen. En om Gods recht te herstellen en de deugden Gods te verheerlijken. En God, hij Vader, heeft gezegd, hoor nu toch naar hem. Petrus, Johannes en Jacobus, hoor nu toch naar hem. En geloof toch dat woord Dat hij gesproken heeft over zijn borgtochtelijk lijden, over zijn betalen van de schuld, over zijn geven van zijn ziel als een losprijs. Geloof toch dat woord, dat hij zijn uitgang uit Jeruzalem zal gaan volbrengen. Geloof toch dat woord waarin hij getekend wordt als de betalende borg van zijn kerk. En dan is dit woord van die neerbuigende Heere Jezus, die zijn discipelen aanraakt, toch wel heel bijzonder geschikt voor de vertroosting van verslagen harten. Voor de vertroosting van hen die weten wat het is om schuldig te staan voor God en die het inleven. Heere, ik ben een verloren mens. Mijn zonden maken scheiding tussen u en mijn ziel. En ik ben het waard dat u me weg zou doen van voor uw aangezicht. Ik kan voor uw heilige majesteit niet bestaan. En ik heb het bestaan, ik heb het aangedurfd om tegen u, de heilige God, een leven lang te zondigen. En allerlei ondankbaarheid tegenover u en uw goedheid te plaatsen. Heere, ik ben een verloren mens. Jezus komt en hij zegt tegen zo'n aangevochten, tegen zo'n beschuldigend mens, zich beschuldigend mens, staat op en vrees niet. En de Vader zegt, hoort hem. En wat doen dan de discipelen? Als de Heer Jezus zo tot hen gekomen is, en als hij toch hen aangeraakt heeft, en als hij zo tot hen gesproken heeft, staat op en vrees niet, wat doen de discipelen, dan staan ze dan op. Ik lees het zozeer nog niet, dat is natuurlijk wel gebeurd, maar niet onmiddellijk. In het 8e vers van Matteüs 17 lees je niet dat ze opstonden, maar alleen maar dat ze hun ogen ophieven. Ze zijn aan opstaan nog niet onmiddellijk toe. Kunt u dat begrijpen? Kunt u dat invoelen, dat een mens die daar ligt, vrezend en bevend en schuldig en onwaardig, en die het evangelie gehoord heeft, ja, gehoord heeft, en die daar toch door bemoedigd is, en die daar toch door opgebeurd wordt van binnen, dat die nog niet in één keer aan opstaan toe is, maar dat dat ook geleidelijk zal gaan, en dat het begint met opkijken. Ze hieven hun ogen op. En dat is voor dit ogenblik ook wel genoeg. Opstaan komt later wel. Voor dit ogenblik is opkijken genoeg. En wat zien ze dan? Nou, daar ziet u dat het genoeg is. Ze zien Jezus. Jezus alleen. En waar is Mozes? En waar is Elia? Die zijn weg. Is het niet jammer dat ze weg zijn? Petrus vond het toch zo fijn om met die drie daar te zijn. Het is goed dat wij hier met z'n allen zijn. Laat ons drie tabernakelen maken. Voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. Is het niet jammer dat Mozes weg is? Het was zo indrukwekkend om Mozes bij zich te hebben. Is het niet jammer dat Elia weg is? Het was zo imponerend om Elia daar te zien. De man van de Karmel, u weet wel. Nou is alles weer zo gewoon. Zo was het voordat ze die berg opgingen ook, Jezus. Maar geen hemelingen, geen burgers van de hemel. Niet die groten uit het Oude Testament waar ze als kind bij de vertellingen die ze daarover te horen kregen al gefascineerd waren. Nu is alles weer zo gewoon, net of er niets gebeurd is. En nu is de glans van Jezus' aangezicht ook weg. En nu is zijn kleding niet meer licht, wit als het licht. En nu is de wolk weg. Jammer. Jammer dat het nou weer zo gewoon is. Ze waren in het voorportaal van de hemel en nou zijn ze weer helemaal gewoon terug op de aarde. Zijn ze teleurgesteld, die discipelen? Teleurgesteld? Teleurgesteld omdat Jezus nu alleen overgebleven is. Misschien zouden ze het wel geweest zijn, maar de Heer Jezus heeft hen aangeraakt. En de Heer Jezus heeft tot hen gesproken. die troostrijke, die bemoedigende, die opbeurende woorden, staat op, vreest niet. Is het dan verdrietig om Jezus alleen te zien? Gemeente, voor zo'n mens die door Jezus is aangeraakt en die door Jezus bemoedigd is met woorden zoals staat op, vreest niet. Voor zo'n mens is er niets zo troostrijk, niets zo zalig als het zien van Jezus alleen. Meer heeft de nooddruftige toch niet nodig. Daar ligt toch alles in. Dat is toch genoeg. Wie heeft er geleerd dat hij een verloren mens is? In zichzelf. Wie heeft er geleerd dat hij zichzelf nooit redden kan? Dat hij zichzelf nooit opbeuren kan uit de ruisende kuilen, uit het modderig slijk? Wie heeft het geleerd dat hij nooit voor God kan bestaan, zondaar die hij is, en dat tegenover een heilige God die hij onteerd heeft? Waar verlangt zo iemand naar die dat geleerd heeft? Waar gaat zo'n hart naar uit? Is het niet om hem te mogen kennen? Van wie de Vader zegt, hoort hem. Is het niet om Jezus te mogen leren kennen? De borg, de middelaar. Is het niet om hem te mogen zien dat het hart verlangt? Jezus alleen. Waren de discipelen teleurgesteld? Ik geloof er niks van. Wat zou teleurstellend geweest zijn als ze opgekeken hadden en als ze hadden gezien Mozes alleen? Dat zou een teleurstelling geweest zijn. Want nu lagen ze voor God in het stof gebogen en Mozes zou hen nooit hebben kunnen oprichten. En Mozes zou misschien tegen hen hebben kunnen zeggen, staat op, vrees niet. Maar Mozes had de vrees nooit echt weg kunnen nemen. Mozes is alleen maar de wetgever. En die kan niet voor verzoening zorgen. Die kan geen vlak veld maken tussen de Here en onze ziel. Wat heeft een verslagen zondaar aan Mozes? Die de schuld nooit kan vereffenen. Het zou teleurstellend geweest zijn als ze Elia daar alleen gezien hadden. Met al het indrukwekkende dat in het Oude Testament over deze Elia gezegd en verteld wordt. Het zou toch een teleurstelling geweest zijn. Ze zagen Elia alleen. Want die kon ook geen waarachtige bekering schenken. Die kon ook de schuld niet wegnemen. En die kon ook het recht van God dat zij geschonden hadden nooit herstellen. Het zou zelfs een teleurstelling geweest zijn als ze Mozes en Elia gezien hadden en Jezus niet meer. Wat hadden ze daar dan nog aan gehad? Wat een zondaar nodig heeft, dat is Jezus. En dan ook alleen maar Jezus. Dat is het wat wij nodig hebben, gemeente. Maar de vraag is of we dat beseffen. Jezus. Want hij zal zijn volk, zo luidt immers de verklaring van zijn naam, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Als we hem hebben, en we zouden niets meer hebben dan hem. We zouden hem alleen hebben. Dan hebben we toch genoeg voor tijd en eeuwigheid. Als we hem hebben. En zijn bloed, en zijn offer, en zijn gerechtigheid, en zijn genoegdoening. Als we hem hebben, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En buiten hem is dat leven niet. Hebben we hem niet, dan ontbreekt ons alles. En wat we dan ook hebben of denken te hebben, we zullen het toch kwijtraken. De Heere zal het toch van ons wegnemen. En nu kan het zo lang duren. En misschien moet u dat vanuit uw eigen beleving ook wel toestemmen. Nu kan het zo lang duren voordat een kind des Heeren deze les geleerd heeft. Jezus alleen. Zouden we die les ooit wel helemaal en echt onder de knie krijgen? Zolang we hier op aarde zijn. Er is in het leven van Gods kinderen toch zo vaak nog iets naast Jezus. Waar ze aan vasthouden. Waar ze op steunen. Waar ze op vertrouwen. Er zijn hun ervaringen en bevindingen. Er is de bekering. Er is ons gebedsleven. Daar is onze ijver, daar is alles wat wij in of buiten de ambtelijke dienst voor de Heere nog verrichten in zijn koninkrijk. Een mens kan er heel wat mee wezen, denken te wezen. Een mens kan er heel wat van maken en heel wat van verwachten. Maar kan dat onze zaligmaker zijn? Kunnen we daarmee voor God verschijnen? Met onze ernst, met onze tranen, met ons berouw. Wordt daar onze zonde door afgewassen en weggenomen? Wordt daar de schuld mee vereffend? Wordt daar de weg mee gebaand tot God? Ongelukkig als we zo nog denken. En we denken vaak nog zo. Maar we moeten nog zoveel kwijtraken. Ook onze gerechtigheden. Dingen die we zo graag vast zouden houden. Dingen waar we wat mee geworden zijn. Dingen waar we indruk mee gemaakt hebben, misschien ook op een ander. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En toch willen we het zo liever niet. Jezus alleen, ach, natuurlijk Jezus, natuurlijk te zalig maken, natuurlijk zijn bloed, maar daar ook nog wat bij. Jezus plus. En dat kan niet. Dat kan niet. Dat is de eer van de Heere Jezus te na. God de Vader heeft gezegd, hoort hem. En heb aan hem genoeg. En heb aan hem alles. Want ik heb hem gegeven tot een algenoegzame zaligmaker. En daarom mag het niet ergens anders op steunen. Of ergens anders wat op vertrouwen. Of ergens anders nog groot mee zijn. Wanneer leer je dat nou? Ja, wanneer leer je dat nou? Jezus alleen. Als je meer en meer gaat ontdekken dat er van jezelf en van je deugdzaamheid ook niet zoveel te verwachten is. Niet zoveel, nee, helemaal niks. Als je meer en meer gaat ontdekken, ook ja, juist na ontvangen genade, dat we van onszelf maar niets moeten verwachten. En dat we maar nergens meer op moeten rekenen. Maar als we daarnaast en daartegenover gaan ontdekken dat Jezus nu inderdaad geschikt is om zaligmaker te zijn. En helemaal geschikt is. En dat er geen nood in ons leven is of hij kan daarin komen. En dat er geen zonde in ons leven is of hij weet daar raad op. En dat er geen gesteldheid van duisternis of van twijfelmoedigheid of van verlorenheid of van ellendigheid is. Of hij weet met de moeden een woord ter rechte tijd te spreken. Dan als we gaan ontdekken dat hij waarlijk de genoegzame zaligmaker is. Die genoegzame troost heeft voor verslagen harten. En die genoegzame kracht heeft om te strijden tegen de zonde, ook de zonde die overgebleven is. En dat hij genoegzame genade heeft om al de schuld te vergeven. En dat er in hem genoegzame vernieuwende kracht is om naar het beeld van God herschapen te worden. Als we het gaan ontdekken dat hij het echt waard is om alleen zaligmaker te zijn. Geef mij Jezus. Jezus alleen. Heb toch aan hem genoeg, u die de Heere vreest. Heb toch aan hem genoeg. En wend uw oog af van al die andere zaligmakers met een kleine letter. Waar we het misschien nog mee doen en mee denken te kunnen doen. Maar ze houden ons alleen maar op. En ze staan ons alleen maar in de weg. Vergetende hetgeen achter is. En strekkende mij naar hetgeen voor is. Jaag ik naar de prijs van de roeping Gods. Welke is in Christus Jezus. Ziende op Jezus. En zo wordt dat laatste gedeelte van vers 8 dan in de regel gelezen. Jezus alleen. Eigenlijk zoals ik het nu verklaard heb, zou ik moeten lezen. En ze zagen niemand dan alleen Jezus. Geen Mozes en geen Elia en niemand bij hem. Alleen zagen ze nog Jezus. Maar als ik het nou eens lees zoals het hier helemaal staat. Juist. En zoals het ook in de Griekse Bijbel in diezelfde volgorde staat. Dan kan het ook nog dit betekenen. Ze zagen niemand dan Jezus. En hoe zagen ze Jezus? Alleen. Alleen, zonder hulp van iemand. Zonder ondersteuning van Mozes. Toen Mozes moest bidden, had hij 2 bidders naast zich. Aaron en Hur. Maar Jezus heeft niemand meer naast zich. Ze zien Jezus geheel alleen. En dat gaan ze straks nog veel duidelijker zien. Hij heeft gesproken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem gaat volbrengen. Hij heeft gesproken met Mozes en Elia over wat hem te wachten staat. En de discipelen hebben daarna mogen luisteren. En straks zullen ze er getuigen van zijn dat hij zijn uitgang in Jeruzalem gaat volbrengen. En hoe zullen ze hem daar zien? Jezus. Alleen. Ze zullen hem zelf ook nog alleen laten. En in de uiterste verlatenheid komt de Heere Jezus te verkeren als zijn vader zijn aangezicht van hem verbergt. En dan is het helemaal, Jezus is alleen gelaten. Vriend en metgezel heeft God van hem verwijderd. Hij moet eenzaam wenen, zoals hij profetisch al in de 88ste psalm heeft gezegd. En zo, in de uiterste alleenheid, eenzaamheid, in de uiterste verlatenheid, als hij de pers alleen gaat treden, zal hij voor deze discipelen en voor zijn ganse kerk zijn werk gaan verrichten en de zaligheid gaan verdienen. Gemeente, wij moeten aan Jezus genoeg hebben, want Jezus heeft alles alleen volbracht. Er was niemand bij hem. Hij heeft geen steun ondervonden van wie dan ook. Dat kon ook niet. Want hij had het borgwerk op zich genomen. En hij had beloofd, ik zal borg voor hen zijn. Hij had zijn hart gegeven en zijn toezeggingen aan de Vader gedaan. En hij was ook de enige die het kon doen. Waarachtig God en waarachtig mens in 1 persoon. En dan ook nog rechtvaardig mens zonder zonde. Hij was de enige die het kon. Maar de toorn Gods is zo zwaar. En het oordeel Gods is zo gewichtig. En de straf Gods is zo ontzettend. Dat de Heere Jezus er voor alleen moest zijn. Verlaten van zijn vrienden. Verlaten zelfs van zijn God. Zodat hij in de uiterste alleenheid klaagt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo moeten wij ook. Jezus. Alleen. De eenzame Jezus. Die eenzaam strijdt en eenzaam lijdt en eenzaam sterft, leren kennen. Om des te meer zijn algenoegzaamheid, om des te meer ook zijn zondaarsliefde te leren zien. Want toen is gebleken, Jezus in die eenzaamheid heeft bewezen dat hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft. En daar hoort die Petrus ook bij. En Jacobus en Johannes, dat hij de zijne die hij in de wereld lief gehad heeft, tot het einde, tot het uiterste. Amen. Psalm 69, het 4e vers. Thank you. Laten wij danken. Barmhartige, genadige God, wij danken uw grote naam voor wat we uit uw woord hebben mogen beluisteren. Voor dat woord dat ons sprak van discipelen die op hun aangezicht op de aarde lagen. En van de Heere Jezus die zich tot hen neerboog. En die tot hen sprak, staat op en vrees niet. En voor dat woord dat ons spreekt van Jezus alleen. Heere, heilig het aan ons hart. Laten we het verstaan, Heere, wat hierin bedoeld is. En wat u er voor ons mee bedoelt, ieder persoonlijk. Laten we het woord niet naast ons neerleggen, maar meenemen en overdenken. En stelt u het tot een zegen en gebruik het voor het eerst of opnieuw in ons leven, voor ons geestelijk onderricht. Gedenk ons, Heere, het verdere van deze dag. Wees ook vanavond in ons midden. Zegen hem die uw woord uitdraagt en geef ons allen een gezegende zondag. Tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 56. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.